Nebenbei Vorbild der mehr als 150 Manifestos über ethisch AI und Datengebruik.
Mehr als 150, ja?
Ja.
Waar komen die allemaal vandaan?
Ja, die werden door iedereen geschreven die zich geroepen voelde om hier iets over te zeggen. Ja. Die van ons staat er ook tussen. Maar
die zijn een van de 150.
Wij zijn een van de 150.
Ja, belangrijkste. Hoi iedereen, welkom bij AI voor Moraal Ridders. Ja, dit is mijn podcast, de podcast van Rijk Mercuur. En ik praat met gasten over AI en ethiek. En vandaag interview ik een expert, Mirko Schaefer, over verantwoord gebruik van data en algoritmes. En mijn idee is om wat breed toegankelijke afleveringen, zoals de vorige over ChatGPT, af te wisselen met afleveringen die wat dieper gaan, zoals deze. Ja, echt vooral de eerste 10 minuten zijn we echt lekker aan het neuren over een paar casussen uit het nieuws. De toeslagenaffaire, Volkswagen Gate en een systeem om informatie uit te wisselen. Dat systeem heet Siri en dat wil je niet verwarren met de Voice Assistant Siri. Het gaat dus over een systeem om informatie uit te wisselen. Ja, volgens mij een heel interessant stuk. Maar weet dat de aflevering daarna ook weer wat toegankelijker wordt als je minder diep in de stof zit. En ik maak me eigenlijk ook niet zoveel zorgen, want ik weet natuurlijk hoe verschrikkelijk slim mijn luisterpubliek is. Ik vond het zelf echt een heel fijn gesprek en ik wens jullie ook heel veel plezier dan met Mirko Schaefer. Welkom Mirko, ik ga even jou introduceren in de podcast. We zijn weer bij AI voor Moraalridders en deze keer hou ik een interview met een expert. Dat is een wat langere aflevering. En ik ben hier vandaag met Mirko Schaefer. Mirko studeerde onder andere theater, film, wetenschappen en ook communicatiewetenschappen. Hij kreeg in 2002 zijn master en in 2008 een PhD. En hij is tegenwoordig universitair hoofddocent of associate professor bij de Universiteit Utrecht. En ik ken hem vooral als een van de oprichters van de Utrecht Data School. En ja, daar ben ik al heel erg fan van. En we praten elke keer over een vraag met een expert. En deze keer gaan we praten over hoe gaan we verantwoordelijk om met data en algoritmes. Welkom.
Dankjewel, Rijk.
Hey, ik wou misschien gewoon voor een leuk begin een paar casussen langs gaan. Die gaan over data en algoritmen die in het nieuws zijn geweest. En dan wil ik eigenlijk van jou weten of ze overhyped zijn of underhyped. Dus of er te veel aandacht was of te weinig aandacht.
Ja.
En ik dacht, begin gewoon met de toeslagenaffaire.
Ja, dat was natuurlijk echt een heel groot gebeuren in Nederland. En terecht, want heel veel mensen lijden daar nog steeds onder. Ik vind dan opmerkelijk dat het altijd wordt aangehaald dat het het voorbeeld voor hoe AI verkeerd gebruikt kan worden. Ik vermoed dat er helemaal geen sprake van AI is, dat er geen machine learning in zit. Desalniettemin hebben we hier te maken met een datapraktijk die onverantwoordelijk is. Ik zelf gebruik in ons onderwijs, maar ook in gesprekken met partners van overheden of bedrijven, dit graag als een voorbeeld om te laten zien dat je niet alleen op de techniek moet kijken, maar ook op de context. Want de context heel erg bepalend is. Dus wat we eigenlijk kunnen leren uit de toeslagenaffaire is onder andere dat een idee van een gecertificeerde AI, deze AI is fair, niet toereikend is. Want we moeten altijd kijken naar de context.
Wauw, dus ergens overhyped hoor ik hierin, toch? Er is te veel aandacht geweest of eigenlijk aandacht voor de foute aspecten?
Helemaal niet overhyped, want dit is wel echt een dramatisch gebeuren waar de overheid dramatisch gefaald heeft. Vooral in haar verplichting om mensen te helpen die in een prangende situatie zijn. Ook een kwetsbare doelgroep in dit geval. En het zelflerend vermogen, wat toch een kernwaarde is ook van Nederlandse overheden, die is hier echt duidelijk niet aanwezig. Dat het duurde te lang.
Ja.
En ik vind het wel ook een relevant punt, omdat Nederland nu toch, vind ik, in internationale vergelijking, andere stappen neemt. En echt heel erg werkt aan aan het volwassen omgang met AI en datapraktijken.
Oké, duidelijk. We komen er zo nog op terug, maar ik wil er een paar afgaan. Dat lijkt me leuk. Er is fraudedetectie bij bijstandsuitkeringen. En je wees me al eerder ook op de fraudescorekaart. Dan kan je online eigenlijk inzien welke variabelen er allemaal worden gebruikt om te kijken of iemand een risico vormt voor fraude. Is dat te veel of te weinig in het nieuws geweest? Overhyped of underhyped?
De fraudescorekaart is een interessant fenomeen omdat het niet voldoet aan de criteria van AI. Maar toch wel een datapraktijk is die grote impact kan hebben op mensen die hiervan betroffen zijn. Vaak weten we ook niet dat deze techniek, een Excel-sheet bij wijze van spreken, gebruikt wordt om een fraudescore toe te wijzen aan een persoon. Dus dat is redelijk intransparant. Het is meer een praktijk die moet je, ja, je kunt je voorstellen dat wordt binnen een overheidsorganisatie van één medewerker doorgegeven aan de andere. Dat is een instrument, daar werk je mee. Daar hebben niet veel mensen zicht op. Dus dit onderzoek naar de fraudescorekaart was bijzonder relevant.
Ja.
Ik vind het belangrijk om te noemen, omdat als we nu kijken naar de definities in de AI-act die er aankomt, of ook de definities wat wij transparant moeten maken, daar valt dit niet onder. Maar het is wel een heel relevante datapraktijk. Het is niet AI, dus het wordt niet meegenomen in deze poging van de regulering. Hè? Dus wat dat betreft is het misschien underhyped. Hè?
Right. Dus we hebben het vandaag misschien niet over AI, maar over data en algoritmes misschien. En niet eens over heel erg geavanceerde algoritmes. Als derde, Siri. Dat is een systeem bij de overheid dat probeert data aan elkaar te koppelen. Het systeem risico-indicatie. En de rechter verbood dit op 5 februari 2020. Kan je daar wat over zeggen? Waarom werd het verboden? En weer is het overheid of underheid?
Nou, ook Siri is net als de toeslagenaffaire ook internationaal breed besproken als een voorbeeld voor een algoritme. Heeft ook ermee te maken dat wij in andere landen veel minder algoritmische praktijken op het moment kunnen zien bij overheden. Dus Nederland is daar misschien, tenminste van wat ik kan zien vanuit wat het werk dat wij doen bij de Data School, misschien iets sneller dan andere landen. Ik vind Siri een fantastisch voorbeeld om meerdere redenen. Een interessant voorbeeld. Dus ik klink enthousiast over iets wat misschien minder aantrekkelijk is, maar dat heeft met mijn onderzoek te maken. Dus ik zal het even toelichten. Siri is interessant omdat je hier goed kunt illustreren hoe waarden en algoritmische systemen bij elkaar horen. Dus Siri werd ontwikkeld vanuit een waardepositie en de waarde was dat wij niet willen dat onze publieke middelen misbruikt worden. Nou, dat is een waarde. Ja, daar ben jij het mee eens, ben ik het mee eens. Ik denk, daar krijgen we een heel brede consensus voor. Maar hoe werkt dat dan als het gebruikt wordt? Daar komt een ander aspect bij. Siri werd dus op een non-discriminative manier ingezet in achterstandswijken.
Dus, hoe werd het ingezet?
Ja, gewoon breed ingezet op een populatie die één kenmerk had. Namelijk dat ze weinig geld verdienen.
Dit was ook voor fraudedetectie?
Was ook voor fraudedetectie.
Ja, okay, dus
maar dus ineens ben je niet meer bezig, zoals mijn collega Maranke Wieringa dit formuleerde. Je bent niet meer bezig met het zoeken naar fraude, maar met het zoeken naar stereotypen van fraude. Dus iemand is arm, dus verdacht. En daar draait het waardemodel ineens om. We begonnen net 2 minuten geleden nog vanuit een heel goed perspectief. We dachten, we gaan fraude bestrijden door dit. En niemand wil dat publieke middelen misbruikt worden. Maar ineens zet je het in een wijk met mensen die gewoon sociaal-economisch iets minder gesteld zijn. Dus je bent bij voorbaat verdacht. En dat is een heel andere waardepositie.
Ja, dus dat was het probleem met Siri.
Dat was niet het probleem dat de rechter constateerde.
Okay.
Dat vind ik eigenlijk jammer. De rechter constateerde vooral dat het een inbreuk is op de privacy.
Right.
En dat het niet transparant genoeg was.
Maar bij jou gaat het meer over het schuldig zijn. Bij verdacht zijn.
Ja.
Dus niet onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
Precies.
Maar je wordt al verdacht van tevoren eigenlijk.
Precies. Dus we zien dat in de praktijk van het gebruiken van iets dat eigenlijk vanuit een goed te beargumenteren waardepositie gebouwd was, ineens de waarden veranderen en dus ook een heel relevante waarde van ons juridisch stelsel gaat aantasten. Namelijk dat je onschuldig bent tot bewijs van het tegendeel. Dat vind ik heel interessant aan Siri. Daarom gebruiken we dat voorbeeld ook graag.
Ja.
Ik vind ook nog belangrijk om te discussiëren dat de transparantie niet voldoende is. Dus stel je voor, je maakt een algoritme transparant. Als dat een unfaire algoritme is, die transparant wordt uitgelegd, blijft het nog steeds een unfaire algoritme.
Dus zie je niet ook zien dat transparantie aan zich niet genoeg is?
Nee, ik denk dat transparantie inderdaad niet genoeg is. Ik denk dat we veel meer moeten hebben over verantwoordelijkheid.
Oké, daar gaan we het zo over hebben. We zijn lekker gelijk de diepte materie in. Ik wil misschien nog even eentje die wat meer in de media is geweest. Ik denk nog meer mensen daar bekend mee zijn. Dat was de Volkswagen Dieselgate. Wat gebeurde daar? En denk je dat het overhyped was, underhyped? Hoe kwam het in het nieuws en was je het daarmee eens?
Ik moet eerlijk bekennen, ik heb de berichtgeving minder gevolgd van Dieselgate.
Voor de duidelijkheid, het ging over dat bij Volkswagen was er een algoritme dat in de test zorgde voor minder uitstoot, terwijl eigenlijk op de weg de auto wel veel uitstoot had.
Ja. Het systeem was dermate geprogrammeerd dat op het moment dat het systeem herkende, nu word ik getest, automatisch de goede normen voor de uitstoot van wat bij diesel uitkomt en niet uit moet komen, sorry. Dat heeft het systeem dus zelfstandig herkend, dat er een testsituatie is. En heeft dus dusdanig alle waarden aangepast op de normen.
Ja, en je noemde het expliciet nog even, omdat het eigenlijk een ander soort geval is dan die fraudedetectie, waar we het net over hebben gehad. Want hier gaat het over, over een algoritme wat eigenlijk zelf niet ethisch is en niet de datagebruik of de transparantie ervan.
Nou, ik zou ook hier zeggen dat het niet de algoritme is die onethisch is. Onethisch is hier zijn de bedrijven. Het was niet alleen Volkswagen, het was in meerdere auto's. Onethisch is het programmeren van een algoritme die dus echt alleen bewust voor oplichting designed is. En dat was hier aan de orde. Die bedrijven worden hiervoor ook gestraft. En wij zien dus dat directe manipulatie van de algoritme dus iets is wat degelijk wat gebeurt. Het is niet zo als bij Siri. Je begint met een goede intentie. En het gebruik echter leidt ertoe dat je ziet dat mensen gediscrimineerd worden. Bij Dieselgate was gewoon bewust van het bewuste plan van degene die die algoritme ingezet hebben. Wij willen de boel oplichten.
Ja, dus hier zit veel meer intentie achter voor oplichting. Terwijl meermaals meer een artefact van het hele proces.
Ja, ik denk niet dat bij het design van Siri de intentie was om mensen te discrimineren. Zeker niet.
Het is meer niet voorzichtig genoeg zijn. Niet genoeg van tevoren nadenken.
Bijvoorbeeld, als we kijken naar al die pogingen om uitkeringsfraude op te sporen met behulp van algoritmen, vraag ik me altijd af, waarom kijk je niet eerst hoe groot is dit probleem?
Ja.
Hebben we hiervoor überhaupt dit soort algoritmen nodig? Rechtvaardigt de aanwezigheid van een paar, van, ik weet niet hoe groot de populatie is, dat onderzoek is ook niet voldoende gedaan voordat deze algoritmen worden ingezet. Maar rechtvaardigt de aanwezigheid van enkele fraudegevallen de discriminatie van de hele populatie?
Rechtvaardigt de discriminatie van enkele fraudegevallen?
Rechtvaardig een enkele fraudegevallen die je wilt opsporen, de discriminatie van de hele populatie.
Het gaat hier over de verhoudingen.
Ja, het gaat over de proportionaliteit, juist.
Ja, dat vind ik een heel interessant onderwerp. Daar gaan we zo verder over praten. Ik wou de vraag nog even. Eigenlijk hebben we de vraag van tevoren gesteld, hoe gaan we verantwoordelijk om met data en algoritmes? En toen ik jou de originele vraag mailde, dat was hoe gaan we discriminatie tegen bij de overheid? Of hoe gaan we verantwoordelijk om met AI? Toen kwam je eigenlijk met dat het niet zo'n goede vragen waren. Je had in ieder geval deze vraag zelf voorgesteld. Dat vond ik al wel interessant. Dus wat vind je het probleem met hoe gaan we verantwoordelijk om met AI? Waarom praat je liever over data en algoritmes?
Nou, ik denk dat een paar van de voorbeelden die we net hebben besproken aantonen dat er een probleem is met de definitie van AI. Dus als we AI definiëren als alleen dat wat met machine learning of deep learning bedoeld wordt, dat we heel veel datapraktijken missen die ook problematisch kunnen zijn. Dus daarom kijk ik liever breder naar datapraktijken en AI.
Als we AI noemen, kunnen we heel veel datapraktijken missen die ook relevant zijn, die ook interessant
nou,
zijn.
Nou, kijk, er zijn ook heel veel datapraktijken die zijn, of algoritmen, die zijn helemaal niet relevant om nader te bekijken ten opzichte van mogelijke discriminatie of inbreuk op grondrechten.
Ja.
Kijk, het KNMI gebruikt 150.000 weermodellen of zo. Ik denk niet dat die inbreuk maken op onze grondrechten. Dus is het niet per se nodig dat wij al deze algoritmen onderzoeken of dusdanig documenteren dat de burger weet, nou, dit is weermodel 150 en dat doet dit en dat. Want het raakt onze grondrechten niet.
Nee.
Dus daarom denk ik dat hier meer definitie over waar hebben we het dan over nodig is. En die is er nu nog niet.
AI is eigenlijk ook heel vaag. Hè? Het is een heel overkoepelend concept. Artificiële intelligentie. Bijna alles wat technologie is, kan bijna AI zijn. En data en algoritme lijkt het ook al iets concreter te maken. Dat vond ik fijn aan jouw suggestie. Ik kan in ieder geval duidelijker aanwijzen wat data en algoritme is dan wat kunstmatige intelligentie of artificial intelligence is.
Ja, dat is een beetje als AI en big data zijn termini die worden heel graag gebruikt door journalisten en technocraten.
Ja, yeah, oh right. Waarom denk je dat? Dat ze dat zo graag
nou,
gebruiken?
Ik denk dat is een metafoor die handig is. Je geeft iets een naam en daar kan eigenlijk iedereen kan zich iets eronder voorstellen zonder dat het nader benoemd te worden.
Ja.
Maar dan maakt het dus, net zoals je zegt, het maakt het vager.
Dus dan blijf je in die management speak, waarbij iedereen meer AI wilt, maar niet per se weet wat.
Ja.
In big data, want ik had nog even in je werk gedoken. En er stond bijvoorbeeld, we moeten het niet zien als de grote big data turn, maar de computational turn. Dat stond in de Data Fight Society. Met jou en Karen. En Karen van S heb je dat geschreven.
Ja,
ja. Dus het is eigenlijk niet iets nieuws. Er is niet een big data turn. Er is helemaal geen nieuwe revolutie. Het is al jaren aan de gang eigenlijk.
Ja, ten eerste is het al jaren aan de gang. Er zijn natuurlijk nieuwe dingen. Dus we verzamelen veel meer data dan vroeger. Een groot deel van die data die wij verzamelen zijn de interaction data die mensen op websites achterlaten. Er zijn veel meer systemen om geautomatiseerd data te verzamelen. Je checkt in en uit bij het OV. Dat zijn data die worden gewoon structureel verzameld en zijn beschikbaar. Kunnen gecombineerd worden met andere data. Wat dat betreft hebben wij nu een tijdperk waar we degelijk veel meer mogelijkheden hebben om iets met die data te doen. Maar als een mediawetenschapper ben ik voorzichtig met teleologische opvattingen van technische revoluties of technodeterministische ontwikkelingen.
Wat een mooie term. Theologische opvattingen, goddelijke
teleologisch, dat betekent dat wij denken dat de techniek in een logische vooruitgang altijd verbeterend een volgende stap van ontwikkeling doormaakt.
Ah.
En daar vergeet je eigenlijk dat er heel veel doodlopende sporen in de techniekgeschiedenis zijn. Dat helemaal veel complexer is dan we denken. Dat het niet de techniek is die alleen een revolutie tot stand brengt. Dat daar nog veel andere dingen bij horen. Onder andere de regulering van de techniek, het gebruik van de techniek door verschillende gebruikersgroepen enzovoort.
Weet je dat technopositiviteit, dat eigenlijk technologie voor de redding gaat zorgen?
Ja, techno-optimisten hebben normaal eigenlijk een teleologische opvatting. Ja.
Right. Okay. Ja. Ik vind het interessant ook dat je uit die mediahoek komt, of media- en communicatiehoek. Is dat iets wat je gebruikt heel erg in je werk? Dus wat ik zie is iemand die de praktijk opzoekt. Die ook echt de verbinding met de maatschappij wil.
Nou, ik zoek zeker de praktijk op. Maar zoals Karin van Es en ik in ons boek dat wij hebben uitgegeven, de Data Fight Society, schrijven. Gebeuren er een paar dingen die zijn voor mediawetenschappers bijzonder interessant. Mediawetenschappers hebben geleerd om kritisch te kijken naar mediaproducties. Dus we hebben geleerd om te kijken, wat doet eigenlijk film? Wat doet de radio? We kunnen kritisch naar een individuele uitzending kijken van tv. Wij kunnen met dezelfde methoden kunnen we kijken naar een dataset. We kunnen proberen een algoritme te interpreteren. Dus voor ons zijn data en algoritmen eigenlijk media.
Hmm.
Net zoals film, tv en andere. En interessant genoeg zien wij bij datasets of datapraktijken en AI ook een complex omheen. Net als bij media. Een industrie die hiermee bezig is. Banen die gecreëerd worden. Bepaalde distinctieve mediapraktijken die te herkennen en te analyseren zijn. Dus wat dat betreft denken wij dat wij als mediawetenschappers heel veel gereedschap in huis hebben om hier zinvol mee te kunnen praten. Aan de andere kant denken wij ook dat de kennis van deze technieken, dus zelf bezig zijn met digitale methoden of data-analyse, ons ook nog helpt hier actief een bijdrage te leveren. Niet alleen als commentaar, als analyse, maar ook echt als interventie. En daar zoeken we de praktijk op.
Het helpt je om een interventie te plegen en je bedoelt om daadwerkelijk de overheid of bedrijven te helpen met de manier waarop ze data en algoritmes gebruiken?
Juist. Een ambitie van de Utrecht Data School is dat wij niet alleen een analyse leveren over wat wij de Data Fight Society noemen of de datasamenleving, maar dat we ook actief meebouwen. Dus wij analyseren op de werkvloer wat is hier gevraagd? Ja. Waar zien mensen noodzakelijkheid om iets te doen? Hoe kunnen wij helpen met problemen? En daar willen wij dan ook een antwoord op leveren. Daar willen we echt iets aanbieden dat helpt. Dus als wij onderzoek doen, doen we dat altijd met oog op wat zijn de problemen hier op de werkvloer? En kunnen wij tijdens ons onderzoek ook iets ontwikkelen, resultaten leveren die toepasbaar zijn om dit probleem kleiner te maken?
Hebben jullie het idee dat jullie hard nodig zijn? Hebben jullie het idee dat jullie hard nodig zijn? Zijn er, we noemen het vaak net die casussen, die zijn groot in het nieuws geweest en die worden natuurlijk altijd opgeblazen. Maar is er op dit moment een groot probleem met hoe we met data en algoritmes omgaan?
Ik denk dat we zien natuurlijk, zonder dat ik de dataschool heel erg wil loven. Maar
mag best hoor.
ik zie dat er wel veel vraag is naar dat wat wij doen.
Ja.
En dat wij inderdaad zinvol als wetenschappers met externe partijen samen kunnen werken. En dat doen wij ook. Dus we zien dat hier ook de academische arbeid verandert. En niet alleen ten opzichte van wij doen iets in de ivoren toren en brengen die kennis dan naar de externe partners. Maar veel, veel relevanter in een samenwerkingsproces als wederzijdse kennisuitwisseling.
Ja.
Want uiteraard is het zo dat, kijk, als ik iets wil doen over faire algoritmen of hoe kunnen wij goed met AI omgaan, kan ik dat wel roepen vanuit de universiteit. Maar dat leidt toch vaak tot abstracte stellingen die niet altijd goed aansluiten bij de werkvloer. Neem bijvoorbeeld de meer dan 150 manifesto's over ethisch AI en datagebruik.
Meer dan 150, hè?
Ja.
Waar komen die allemaal vandaan?
Ja, die werden door iedereen geschreven die zich geroepen voelde om hier iets over te zeggen. En Algorithm Watch, een NGO uit Duitsland, die hebben daar een overzicht gemaakt. De Global Inventory van AI en datamanifesto's. Die van ons staat er ook tussen. Maar
die zijn een van de 150.
Wij zijn een van de 150.
Ja, de belangrijkste.
Maar wat ons opvalt is, en gelukkig zijn wij niet de enige die dat opvalt. Aline Franske heeft mevrouw Jobin, die hebben hier onderzoek naar gedaan. Die constateren dat deze manifestos vaak de aansluiting aan de praktijk missen.
Wat missen dan? Het is te abstract.
Het is vaak te abstract en ze gaan ervan uit dat zij de waarden droppen in de praktijk. Maar dat is natuurlijk een beetje wereldvreemd, want waarden zijn er al aanwezig. Mensen die in de praktijk werken, die hebben ook een professionele integriteit. Die hebben ook waarden. En we kunnen dus niet veronderstellen dat dus datapraktijken in een vacuüm plaatsvinden, in een waardevrije ruimte zonder een socio-economische context, die dat al voordat die praktijken ontwikkeld werden, eigenlijk bepaalde.
Heb je hier misschien een positief voorbeeld van? Dus we kunnen ook langzaam gaan naar de tools die jullie gebruiken bij de Data School. Maar heb je of van de Data School of van anderen een positief voorbeeld van hoe jij uiteindelijk beter met data en algoritmes omgaat, juist door die connectie te maken met de waarden die al zijn op de werkvloer?
Nou, wat wij zien is dat, kijk, ik ga ervan uit dat heel veel, wat wij bij Dieselgate gezien hebben, is niet de norm. Dus het is niet zo dat Nederlandse ambtenaren 's ochtends opstaan en denken, ja, Laten we de boel oplichten.
Zou je bijna denken soms als je naar de media luistert, hè? Dat het allemaal één grote, ik geloof dat ook niet, maar dat is vaak hoe de media dingen rapporteert natuurlijk.
Ja, misschien, dat zou ik niet,
whatever.
Maar dus ik ga ervan uit dat heel veel, en we zien dat dus ook gelukkig, dat er echt heel veel professionele integriteit aan te treffen is.
Oké.
Ja. En dus dat maakt het meteen complexer. We kunnen niet zeggen, nou, die is fout bezig. Het is vaak toch de context omheen die het moeilijker maakt. Dus we zien heel vaak dat mensen hun best doen om het goed te doen. Wat vaak mist is een reflectieruimte om even dingen op een rijtje te zetten. En dat is wat wij geprobeerd hebben met de Data Ethics Decision Aid, of in het Nederlands de ethische data assistent. Een proces waar deelnemers van een project of degenen die ervan betroffen zijn, rustig de tijd kunnen nemen om door het project heen te spreken. Dus structureel na te denken, waar gaat dit project over? Waarom moeten we dit eigenlijk doen? Is er een juridische grondslag om dit te doen? Waarom dwingt ons iemand of wat is de noodzaak dat wij dit project überhaupt ingaan? Deze dingen moet je eerst expliciet maken. Nadenken, vanuit welke waarden doen wij dat? En dan zijn wij, hier is een wezenlijk verschil met die manifestos die ik noemde. Wij komen dus niet met een set waarden waar je aan moet voldoen. We vragen, welke waarden zijn er aanwezig? Ja. En dan zie je heel snel dat vooral in overheidsorganisaties heel veel waarden expliciet aanwezig zijn. Die manifesteren onder andere bij gemeenten in het coalitieakkoord. De partijen in het bestuur, die nemen beslissing. Welke waarden krijgen meer aandacht? Dit is ook relevant om mee te nemen, omdat je hier duidelijk aan kunt zien, de wet is niet voldoende. Kijk, alle gemeenten zijn in hetzelfde wettelijke kader. Maar een gemeente die hoofdzakelijk groen is, heeft heel andere algoritmen ten opzichte van misschien duurzaamheid, ik roep maar iets, dan een liberale gemeente.
Jullie hebben daar wel een soort van protocol voor, die ethische data assistent.
Precies.
En dat gaat eigenlijk 12 stappen af of zo, zag ik. Hè? Dus data anonimiseren, wat is het doel van het algoritme, hoe visualiseer je het? En een stukje ook over, hoe noem je dat stukje? Ik wou discriminatie zeggen, maar misschien
het is, wordt dat meer. Het is eigenlijk in wezen zijn het twee delen. Hè? Dat wat op het poster het blauwe gedeelte is, gaat over data gerelateerde vragen. Wie heeft toegang naar de data? Zouden de data interessant zijn voor een commerciële partij? Hoe ga je dan ermee om? Hoe kun je de data beschermen? Onder welke voorwaarden ga je de data toegankelijk maken? Of hoe ga je de data beschermen voor het geval dat het echt een kwetsbare doelgroep is die in de data gerepresenteerd is enzovoort. Dus dat zijn allemaal vragen die moeten de projectdeelnemers langslopen.
Ja.
En daar komen dan heel veel to-do-items uit, actiepunten of zelfs beslissingen. Een van de eerste vragen is, gebruiken jullie een algoritme? En dat is eigenlijk een beetje de binnenkomer van de ethische data-assistent. Want we hebben verschillende personen aan tafel zitten. Daar zit dan de statisticus, een data-analyst, een domeinexpert.
Ja.
Zeg, het gaat over een algoritme om armoede te voorspellen.
Dat is een soort workshop-vorm, hè?
Ja, dat is een workshop-vorm. Ja. En dan zit er misschien ook een beleidsmaker, een beleidsadviseur bij, of zelfs een wethouder. Ja. En die algoritmevraag is echt bedoeld om eigenlijk een beetje de aandacht te trekken bij deze groep. Want de analist die zegt, de data-analist zegt, ja, als je mijn model een algoritme noemt, dan hebben wij wel een algoritme. En je ziet, de volgende vraag is, wie kan die algoritme uitleggen? En dan zegt de analist weer, nou, natuurlijk kan ik mijn model uitleggen, ik heb het geschreven. Maar de data-analyst heeft natuurlijk geen mandaat om voor de raad of voor de burgers te vertellen wat die algoritme doet. Dus uiteindelijk is het de wethouder die dat moet uitleggen.
Ja.
Dat betekent in die setting aan zo'n tafel bij de ethische data-assistent begrijpen de verschillende stakeholders hoe ze eigenlijk met elkaar moeten samenwerken.
Ja. En ook wie er verantwoordelijk is voor de uitleg.
Wie dat verantwoordelijk is voor de uitleg.
Zie ik ook als kopje staan, verantwoordelijkheden.
Dat, ja, right. dat er een soort van algemene digitaal-ethische vaardigheden toch relevant zijn en ontwikkeld moeten worden. En inderdaad, wat je net zei, de tweede helft van de DIDA zijn de verantwoordelijkheden. Die maken wij dan expliciet. Dat is heel relevant, want de data-analyst, de statisticus, nou, die dragen niet de verantwoordelijkheid, de politieke verantwoordelijkheid. Die draagt iemand anders.
Ja.
En dat moet duidelijk geregeld zijn. En dat gaat echt tot heel banale dingen eigenlijk. Een communicatiestrategie. Wat doe je als dingen misgaan? Soms zou je, als je goed nadenkt, van tevoren weten wat gebeurt als een dataset kwijtraakt. Het moet niet gebeuren, maar stel dat het gebeurt, wat doe je dan? En daar kun je eigenlijk al werk doen. Je kunt eigenlijk van tevoren kijken, is dit een kwetsbare populatie die gepresenteerd is in de dataset? Hoe kunnen we ze beschermen? Hoe kunnen we mensen informeren wat er gebeurt? Je kunt inschatten hoe groot de schade is. En dat zijn allemaal dingen die je ook moet meenemen aan het einde van de DIDA om na te denken over, willen we dit eigenlijk doen? Is het risico niet te groot? Gaat het in tegen onze waarden? Of versterkt het onze waarden juist?
Ik heb hem zelf ook bekeken. Ik vond hem heel nuttig om zulke vragen van tevoren te stellen. Ik denk dat het echt heel concrete handvaten daarvoor biedt. Ik zit nog een beetje op... Er zijn al waarden in zo'n groep. En veel manifesten hadden eigenlijk zelf waarden gedefinieerd. En doen alsof ze dan in een waardevrije groep komen. Op zich in zo'n data worden er op een bepaalde manier ook waarden eigenlijk explicieter gemaakt, toch? Want er staat bijvoorbeeld, heb je eraan gedacht om je data te anonimiseren? Nou, daarin zit eigenlijk een privacywaarde. Dus ook jullie hebben op een bepaalde manier bepaalde waarden in zo'n model zitten.
Ja, nou, kijk, wat wij ook willen is natuurlijk dat de DIDA compatibel is met de regels die bestaan.
Ja.
En met privacy, wat echt een centrale waarde is, ook voor Nederlandse overheden, is een van de eerste vragen die altijd komen, is dat je natuurlijk met je FRE moet praten van tevoren. Dat je een DPIA moet doen, een Data Privacy Impact Assessment.
Data Privacy Impact Assessment, die zijn verplicht.
Data Protection Impact Assessment.
Dat zijn behoorlijk wat afkortingen.
Ja, die zijn inderdaad verplicht om te doen. En okay. Hoe vroeger je met je functionaris gegevensbescherming om tafel zit om na te denken over het project dat je doet, hoe beter je design van het project wordt. En hoe kleiner de kans dat de FRE aan het einde zegt, nee, dit kan niet door.
Hier zit denk ik ook een dilemma, want de andere kant daarvan is dat je misschien gaat overmonitoren. Dus dat bij eigenlijk elke keer als ik een beetje wil aankloten op een computer en iets wil doen met een algoritme, wat misschien nog niet gepubliceerd wordt of wat nog niet in gebruik wordt genomen, dat ik zo'n gesprek moet hebben. Dat ik uiteindelijk heel veel regelgeving eigenlijk, de creativiteit eigenlijk in... Impact.
Nou, dat zou niet moeten zijn. Ik zie er verschillen. Kijk, Isabelle Vest, een PhD-onderzoeker bij ons aan de Universiteit Utrecht, doet onderzoek naar vergelijkbare datapraktijken. En dit is natuurlijk niet acceptabel als een data-analyst zegt, weet je, dit is een experimentele algoritme, die komt nooit in het publieke domein terecht, die gaat nooit mensen raken. Het kan natuurlijk daarvoor worden gebruikt als het een keer af is. Dus soms moet je wel afvragen, moet ik dit doen?
Ja, maar op welk
en
punt,
dat,
toch?
Dat betreft ook onderzoekers. We zien echt eigenlijk onderzoek dat niet door de beugel kan. Door computerwetenschappers, zoals de zogenaamde GADA-study, waar een onderzoeker dacht, nou, ik gebruik een dataset van een dating-site en schrijf een model dat herkent wie gay is en wie niet. En daar zijn natuurlijk al technisch heel veel problemen met dit onderzoek. Maar de ethische problemen zijn vele malen groter. Stel dat dit onderzoek gebruikt wordt door overheden waar homoseksualiteit verboden is.
Hmm.
En mensen worden stigmatiseerd.
Weet je dat je daar altijd over moet nadenken? Over hoe jouw mogelijke techniek die je misschien wil inzetten voor iets positiefs. Ik zie hier niet helemaal gelijk het nut van in. Maar voor iets anders wat je wil inzetten voor iets positiefs. Dat het mogelijk kan worden misbruikt door een ander?
Ja, ik denk dat is een verantwoordelijkheid die moeten datawetenschappers, computerwetenschappers en ook mensen die dit conceptueel bedenken zonder het om te zetten, wel reflecteren.
Ja, ik maakte ooit gedragsmodellen en dan simuleerde ik die gedragsmodellen. Dus dat ging erover om bijvoorbeeld te kijken of mensen vegetarisch, veganistisch of vlees aten. Nou, dat deed ik dan een computersimulatie en het leek me dan interessant om overheidsbeleid daarop te sturen. Voor mijn gevoel allemaal voor de greater good. Om uiteindelijk het milieu te helpen en dieren. Maar zo'n model, nou ja, als je het gedrag een andere kant op wil sturen, maar dezelfde framework gebruikt. Noemen ze een bepaald gedrag wat je als overheid misschien... Je wil niet dat mensen de overheid te veel bekritiseren in een of andere dictatuur. En je gaat daar de simulatie gebruiken met dezelfde gedragsmodellen erachter. Het zou best wel kunnen dat uiteindelijk zoiets wordt gebruikt. Ik zou bijna zeggen, ik hoop dat mijn werk ergens voor wordt gebruikt. Maar ik heb daar niet over nagedacht van tevoren. Ik heb niet elke mogelijke uitkomst bedacht van mijn gedragsmodel van tevoren.
Ja, kijk, één probleem vind ik met computertechnologie is dat het gedachte-experiment is het experiment tegenwoordig. Dus blijft niet bij een gedachte-experiment. Door het te programmeren is het uitvoerbaar, reproduceerbaar, kan gebruikt worden. En dat maakt het veel problematischer en dus de verantwoordelijkheid van degene die zo'n model ontwikkelt veel groter.
Nog één keer, het gedachte-experiment is het experiment.
Is het experiment. Het blijft niet bij de gedachten. Op het moment dat je het gedachte-experiment uitvoert op je computer, is het het experiment.
Anders dan als je daadwerkelijk mensen zou moeten mobiliseren ervoor. Het is veel makkelijker om je gedachten om te zetten in een technologie.
En dit is reproduceerbaar. Dus iemand die dat model dan in handen krijgt, kan het gebruiken. Ook voor doeleinden die je niet wenselijk acht.
Ja.
Dus ik denk dat het daarom heel relevant is dat wij soms, kijk, je podcast heet Moraalridders, dat je inderdaad een moraalridder bent en nadenkt over wat kan hier gebeuren? Is dit eigenlijk, is mijn onderzoeksvraag ethisch verantwoord?
Ja, het is alleen soms moeilijk na te denken over alle mogelijke generalisaties van je model natuurlijk. En heel veel technologie die nuttig is, kan het eindelijk
niet
door
dat het makkelijker worden.
Nee, ik ben ook een grote lijn met je eens hoor. Ik zat alleen toe te passen op mezelf en dan merk ik hoe het je ook kan beperken, denk ik. Omdat uiteindelijk, als jij een model hebt gemaakt voor iets goeds, ik denk dat het altijd zou kunnen worden misbruikt. Als er mensen maar met kwade intenties zijn die dat graag willen. Misschien is meer de vraag hoe je dat toch beperkt of zoveel mogelijk beperkt of zo.
Ja, ik denk bijvoorbeeld dat dat minder een vraag is van iets. Het is, ik denk dat dat model dat je doet, dat dat niet zo neutraal is als jij het nu doet voordoen.
Right.
Zo een onderzoek als kan mijn model homoseksualiteit herkennen?
Ja.
Daar ontbreekt echt de eerste vraag. Wat is het nut hiervan? Waarom zou ik dat moeten doen?
Ja.
En dan komen ook al de technische vragen. Hoe accuraat is dat? En allebei gaan niet. Nee, je zegt bij allebei nee. Ja. Dus die vraag moet iemand zich stellen. En dat is ook waar wij binnen het onderwijs moeten beginnen. Dat wij mensen die dus deze technieken toepassen, dat die ook een ethische opleiding krijgen.
Ja, je gebruikt daar deels die data en een andere tool voor. Ik vroeg me af, ging je dat ook wel eens mis met zo'n data? Dus dat je dat dan toepast en dat het...
Nou, ten eerste belangrijk over data. Data is natuurlijk open beschikbaar. Dus kunnen organisaties downloaden van onze website.
De ethische data-assistent trouwens. We zijn al een afkorting aan het praten.
Maar... Yes, ja. De ethische data-assistent is gewoon beschikbaar. We weten niet hoeveel organisaties gebruik je van maken. Wij hebben heel veel van die workshops gedraaid. Meer dan 100 inmiddels. En het is niet vaak gebeurd, maar ik herinner me één keer dat een projectmanager inderdaad probeerde de DIDA te gebruiken om een project door te drukken.
Hmm.
Dus de FRE die was terughoudend, die wilde misschien geen ruzie met die projectmanager. En de projectmanager die dacht, nou als ik door de DIDA heen ben en ik heb zelfs nog twee burgers uit de betreffende wijk waar het over gaat, dan heb ik voldoende representatie van de bevolking in aanhalingstekens. En dus dan is het echt aan de moderator om te zeggen, dit is niet de deliberatie. Dit is, lijkt ons een project dat heel veel problemen kent.
Kan je nog één keer terug rustig herhalen wat er gebeurde? Dus de manager die zegt, als we dit gewoon invullen, die data, op mijn manier, dan heb ik een soort van bewijs dat het eigenlijk ethisch is.
Ja, precies. Okay. Dat was de idee, was om een positieve beoordeling te krijgen.
Ja.
En... er waren toch heel wat aan red flags die duidelijk werden tijdens, niet alleen door de projectbeschrijving, maar dan ook in de details. En toen werkte het, maar vooral omdat de moderator, in dit geval mensen van de dataschool, regelmatig dus iedereen die twijfels had, ook de mogelijkheid heeft gegeven om te spreken en de vragen goed te beantwoorden. En het werd steeds duidelijker, dit is helemaal geen goed idee. Dus data heeft zijn werk gedaan. Je moet natuurlijk ook zoiets zien aan hoeveel dingen worden er dan afgewezen. En dus eigenlijk, de projectmanager was misschien met een minder constructieve houding betrokken. Maar uiteindelijk heeft de data hier zijn werk gedaan.
Ja, zeker. Het klinkt ook bijna als een positief voorbeeld. Hoe vaak komt het vaak voor dat aan het einde van het invullen dat we zeggen, nou, we gaan dan niet door met het algoritme?
Ook hier, ik weet niet hoe vaak dat gebeurt, maar wij hebben dat wel meerdere keren gezien. Een van de mooiste voorbeelden vond ik een partner uit de telecomsector. Die wilde AI inzetten voor hun callcenter. En hebben aan het einde de beslissing genomen dat de AI, de specifieke software die ze wilden inzetten, niet paste bij de waarden waarvoor hun callcenter stond.
Oké. Okay. Ja. De waarde van een callcenter.
Ja, dat is interessant. Ik vind dat een heel interessant voorbeeld. Want kijk, als wij met overheden werken, zijn de waarden vaak expliciet. Je kijkt naar je coalitieakkoord. Vaak zijn de waarden ook echt expliciet geformuleerd voor een gemeente. En bij bedrijven is dat toch moeilijker.
Wat zijn de waarden van een callcenter? Die willen geld
daar verdienen,
toch?
Daar kom ik nu op. Dus bij een bedrijf is dat veel moeilijker. Dat is vaak niet expliciet. Het is wel impliciet aanwezig. In dit geval, het callcenter had de bedoeling om klanten te helpen. Niet om iets te verkopen aan de klanten. Dus de idee was, klanten hebben problemen met ons product en ze bellen en ze krijgen hulp. Maar die start-up, ik noem het even een Superwave AI start-up, die met die software kwam en zei, ja, als jullie die software gebruiken, je matcht een iemand die belt met een callcenter agent die bij die persoon past, omdat ze, weet ik wat, alle twee uit Brabant komen of dezelfde interesses hebben. En dan heb je meteen meer vertrouwen in de communicatie en je kunt meer verkopen. Mm. Nou, dat klinkt aantrekkelijk, want je krijgt een software die belooft dat je meer omzet maakt. Wat voor de meeste bedrijven terecht heel relevant is.
En hoe komt er meer omzet uit?
Omdat was de belofte van die New Wave AI aanbieder, ja, dat je dan meer producten kunt verkopen via je callcenter. Ah. Een nieuwe subscription of weet ik wat.
Ja.
En toen werd duidelijk, dat is eigenlijk niet wat wij doen in het callcenter. Wij helpen mensen. Dus als iemand belt, belt hij omdat hij een probleem heeft met ons product. Dus wij willen niet dat hij belt en iets aangesmeerd krijgt.
Dit voelt als het meest ethische callcenter wat ik ooit heb gehoord. Maar misschien is het juist dat ik altijd een beperkte ervaring heb, omdat ik niet echt in dat bedrijf kan kijken. Ja. Misschien zijn er wel, de meeste mensen deugen geloof ik wel echt in. Dus misschien zijn daar ook inderdaad veel meer waarde te vinden dan ik zou denken.
Wij zien dat dit helpt, dit proces, om waarden expliciet te maken. En in dit geval werden ze expliciet gemaakt en werden consequenties aan verbonden.
Ja, hey, ik wou nog naar de IAMA. Dat is jullie andere tool. Naast de ethische data-assistent hebben jullie ook de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen. Zeg
het
goed?
Is het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen. Dat is de Nederlandse versie, IAMA, of het Fundamental Rights and Algorithms Impact Assessment, FRAIA, voor de internationale versie.
Hey, wat is het?
Hier hebben wij een impact assessment voor algoritmen. DIDA is veel meer over digitaliseringsvraagstukken, dataprojecten, veel breder. Ook veel meer met oog op de organisatie. IAMA kijkt echt naar een specifieke algoritme en dan vooral met name naar worden er grondrechten geraakt door die algoritme.
Wat zijn grondrechten die geraakt kunnen worden?
Nou, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te bewegen, dat je niet, dat er geen surveillance wordt toegepast op je, dergelijke dingen. Ja.
Privacy.
Privacy,
uiteraard. Gelijkheid of zo, hoe noem je dat?
Die horen allebei. Ja, dus echt de grondrechten, de fundamental rights, die door een algoritme niet aangetast zouden moeten worden. En het bestaat uit vier stappen. In eerste, dus een reflectieproces. Je moet heel veel invullen. Hier komen dus ook participeren mensen die dus experts zijn op het gebied van privacy in een organisatie, data management, IT-veiligheid en andere dingen.
Oké, okay. Meer de juridische mensen eigenlijk ook.
Die zitten er ook, dus dat is structureert per deel van het IAMA wie je aan tafel moet hebben.
Ja.
En het zijn in wezen zijn vier stappen. De eerste stap is, waarom gaan we dit doen? Dus welk proces vervangen wij door AI, die eerst niet door AI werd uitgevoerd en waarom moeten we dat doen? Het zou een capaciteitsvraagstuk kunnen zijn, dit is anders niet op te lossen, enzovoort. Maar daarover moet je reflecteren. Waarom doe je dat? Juist om te voorkomen dat je van zo'n technocratisch, techno-optimistisch perspectief begint. Oh, dit gaat gewoon beter. Hè?
Ja.
Dan vraag je, wat ga ik gebruiken? Dus je kijkt naar je model en de data. Je vraagt dus, wat zijn de trainingsdata? Zijn de trainingsdata überhaupt van toepassing voor de context waarin ik dit model gebruik? Wat is het model? Enzovoort. Dus ook hier een reeks van vragen die je invult. Een derde stap is het how. Hoe doe ik dit? Hoe implementeer ik die algoritme? Hoe stel ik veilig dat wij documenteren of het goed gaat of het niet goed gaat? Hoe onderhoud ik dit? Hoe kan ik het verbeteren? Is er een proces om bezwaar aan te tekenen als het niet werkt? Enzovoort. Dus heel belangrijk, wat is de context waarin die algoritme terechtkomt?
Dat is het waarom, wat, hoe hebben we een beetje?
Ja, en de laatste is dat je echt kijkt, raakt het grondrechten?
Ja.
Dus dan loop je echt een lijst van grondrechten langs en kijk je, raakt die algoritme dit?
En ik denk dat heel veel algoritmes, zijn algoritmes niet bijna altijd een afweging tussen grondrechten of waarden. Dus dat we altijd een deel van onze privacy bijvoorbeeld opgeven voor meer zekerheid.
Nou,
of zie je dat niet zo?
Zeker, ik vind het een heel belangrijk punt die je hier brengt. Want ik zie dat er vooral in het domein van gemeenten echt die idee heerst. We kunnen een ethisch kader maken waaraan alle algoritmen, alle AI-toepassingen moeten voldoen. Maar inderdaad gaat dat niet werken. Want inderdaad is het zo dat je soms een afweging moet maken. Dat privacy wint het van veiligheid misschien. Ja? En dat is de politieke debat die gevoerd moet worden. Maar bij JAMA gaat het erom dat de grondrechten moeten niet gekwetst worden. Dus dan moet je duidelijk kijken wat gebeurt hier en onder welke voorwaarden.
Maar is het echt een zwart-wit? Want ik vond dat een beetje vervelend in bijvoorbeeld het Amnesty-rapport over de toeslagenaffaire. Daarin wordt gewoon herhaaldelijk gezegd, ja, het grondrecht wordt hier geschonden. En daarom is het verwerpelijk wat er gebeurt. Terwijl, ja, wat er bijvoorbeeld gebeurde is dat er ook per proxy, dus via andere variabelen, werd waarschijnlijk nationaliteit meegenomen, omdat er ook op inkomen wordt meegenomen. Nou ja, zo gauw je dus inkomen meeneemt in een beslissingsproces, neem je dus eigenlijk altijd per proxy, dus indirect nationaliteit mee. Dus er zijn heel veel beslissingsprocedures waar inkomen mee wordt genomen, waarin dus ook per proxy nationaliteit wordt meegenomen. Dus die volgens Amnesty eigenlijk discriminatie zijn en een schending van het grondwet, van het grondrecht. Het gaat veel meer over de verhouding, volgens mij, en, ja, en de specifieke uitvoering.
Ik denk wat wij onderschatten nog als samenleving is dat er dus niet een one-size-fits-all normenkader toegepast kan worden op alle algoritmen. Maar dat hier politieke debatten moeten plaatsvinden en dat je moet argumenteren waarom zou je tijdelijk veiligheid belangrijker vinden dan privacy. Nou, daar kun je iets over vinden. Of dat je zegt, ik vind milieueisen moeten strenger in een algoritme gepresenteerd zijn dan ze misschien zijn gedefinieerd door de EU. Whatever, ja. Stel je voor, een gemeente wil in haar model van duurzaamheid strengere milieueisen, omdat het een bijzonder groene gemeente is. Is mogelijk. Dus wij zullen zien dat politieke waarden in toekomst veel sterker ook manifesteren in de AI-toepassingen of de datapraktijken van overheden. En dat we aan het einde van een legislatuurperiode niet alleen moeten kijken naar welke wetten heeft het college van de afgelopen 4 jaar gemaakt, maar ook wat hebben ze meegenomen in hun algoritmen. Dus ook hier wordt het gewoon meer werk en harder werken. Omdat wij, ik denk niet dat een vroom gemeente doorgaat met een heel groene digital twin die in de legislatuurperiode ervoor is ontwikkeld. Dus daar moeten ze een beetje naar kijken. En ook voor de volksvertegenwoordigers wordt het niet makkelijk. Zo'n ethisch kader is natuurlijk de hoop dat het kader het werk doet. Maar dat is het niet. Die onderhandeling van die waarden, dat is het politiek debat.
Precies, maar dan zien we dat toch wel hetzelfde. Het gaat niet over, gelukkig, we weten nu dat het impact heeft op vrijheid. Nou, dan mag het algoritme niet bestaan. Nee, het gaat veel meer over dat daar het debat begint. Toch, we weten nu wat de impact is van een algoritme. Er zijn bepaalde grondrechten die allemaal waar het impact op heeft. Nu moeten we een afweging gaan maken tussen die...
Ja, nou kijk, daar zijn we bij een belangrijk punt. Want in het begin zei ik dat ik eigenlijk verantwoordelijkheid relevanter vind dan transparantie. Dus ik vind de voordeel van dergelijke impact assessments, en daarom zou ik ervoor pleiten dat die ook verplicht zijn, is dat je documenteert. Dus je hebt aan het einde heb je ook je overzicht, je inschatting, hoe raakt dit grondrechten? En dat moet gedocumenteerd en gepubliceerd. En dat geeft dus de mogelijkheid aan onze open samenleving, aan de democratie en de checks en balances die wij hebben, om hier van kennis te nemen. En dan hebben we nog een paar elementen nodig. Een paar zijn echt heel goed ontwikkeld al in Nederland. We hebben fantastische techniekjournalisten in dit land. En dat zagen wij ook tijdens de coronacrisis. Journalisten die heel kritisch kijken naar wat wordt met techniek gedaan, wat is er mis mee. En die dus echt ook een publiek hebben dat waarde hecht aan deze berichtgeving.
Noem eens een voorbeeld. Ik vond zelf bij de coronacrisis, nou ja, je kan het ook een positief ding noemen. Op een gegeven moment kwam er uit bij Follow the Money dat de modellen die werden gebruikt voor corona, niet voldeden eigenlijk. daar had ik zelf ook zo een mening over. Nou, maar dat vind je misschien meer een positief voorbeeld... Kijk, van dat we dat uitvinden met z'n allen.
Kijk, als we naar de coronacrisis kijken... vond ik de berichtgeving over de corona-app... die meteen heel kritisch was, heel goed. En die ertoe heeft geleid dat de overheid een poging heeft gedaan... tot een meer transparante en open procedure... om deze techniek in een breder maatschappelijk debat te ontwikkelen. Dus meteen...
Ah, toen heb je meer over de app, denk ik, hè? Ja, over de QR-codes.
Als één voorbeeld, de app ja. waar echt... superkritische techjournalisten hierop ja. Gereageerd hebben, maar ook mensen uit de wetenschap. Dus we hebben in Nederland, vind ik, een best actieve discours ten opzichte van techniek en burgerrechten. Ja. We hebben goede NGO's, Bits for Freedom, Amnesty International en andere die zich echt buigen over deze vraagstukken. We hebben in Europa de overkoepelende organisatie EDRI, die opkomt voor burgerrechten in het digitale tijdperk. Dus daar is heel wat die vierde macht eigenlijk steunt. Dus we hebben die advocacy, die NGO's die zich hiermee bezighouden, goede techjournalisten. En dat is heel relevant. Wat we nu nog nodig hebben, zijn echt volksvertegenwoordigers die ook weten waar ze over praten als het over digitale techniek gaat. En ook hier gaat Nederland al stappen nemen. Dus bij de laatste verkiezingen hadden we voor het eerst een debat over techniek. Een verkiezingsdebat over techniek, ja.
Dus, welk verkiezingsdebat was dit? Als in... Welke techniek over corona bedoel je?
Voor de verkiezing dat meerdere vertegenwoordigers van partijen bij elkaar zitten. En het vooral hebben over digitale techniek en de verschillende standpunten van partijen. Hmm. In de Kamer worden pogingen ondernomen dat Kamerleden echt meer leren over digitale techniek. Ja. De Data School heeft samen met de Data Werkplaats aan de Universiteit Utrecht de digitale raadgever ontwikkeld. Dat is een beetje een brief voor raadsleden die dus denken dat datavraagstukken een ver van hun bedshow is. Die kunnen dus langs die speakbrief, ik noem het even onerbiedig zo, het is gewoon een website waar een reeks kritische vragen geformuleerd zijn over, die je zou kunnen stellen aan een digitaliseringsdossier of een AI-project dat gepland is.
Is een van de drie tools van jullie, toch? Of heb je het over?
We hebben meerdere tools, maar dat is een van de tools.
Right. Daarmee kunnen eigenlijk mensen die bezig zijn met rechtspraak goed kijken.
Nou, niet met rechtspraak, maar met wat wij willen is, wij willen een beter geïnformeerd deliberatief debat. Dus de deliberatie in gemeenteraden of de Tweede Kamer, die kan beter. Juist omdat het niet met een kaart, een scorekaart gaat van dit mag, dit mag niet. Het is zo dat, zoals je ook net zei, dat er een onderhandeling soms plaatsvindt. Dat er misschien ook soms extreme gevallen zijn, dat je keuzes maakt die je moet verdedigen, die je moet beargumenteren, die je misschien moet laten bewaken. Dat je zegt, nou, dit gaan we tijdelijk zo instellen, maar het moet bewaakt zijn, er is deze grondslag voor. En daar hebben we de volksvertegenwoordigers voor nodig. Dus wat je eigenlijk zou willen is dat, zijn weer verkiezingen, dat als je uit het station loopt en daar staan mensen in die jasjes van de verschillende partijen, dat je kunt vragen, wat is jullie standpunt over digitalisering? En dat ze daar net zo'n goed antwoord hebben als over educatie, veiligheid, internationale samenwerking, arbeid, de huizenmarkt, whatever.
En daar, ik vind dat een heel mooi doel. En hoe zie je oplossingen die zich meer richten op de technologie zelf? Dus ik weet dat er bijvoorbeeld bedrijven zijn die richten op proberen de bias uit data te halen voor een algoritme. Heb je daarover gehoord en wat vind je daarvan?
Ja, ik zou niet echt... ik weet niet precies... je moet
of het identificeren van de bias. Ja. Dat zou misschien nog een iets voorzichtiger statement zijn.
Nou ja, nou, je hebt zelf AI gestudeerd. Dus,
ja, ik heb het twijfels over, ja.
Ja, kijk, een dataset zonder bias. Je maakt een keuze voor iets. Dus als je een keuze maakt, discrimineer je. En ik bedoel nu niet discriminatie zoals wij dat in sociale zin bedoelen. Maar je maakt een keuze voor of tegen iets. Dus kijk, wat ik moeilijk vind zijn beslissingen die tegenwoordig door sommige gemeenten, door sommige raden worden genomen. Dat moties ingediend worden, dat je bepaalde indicatoren niet mag gebruiken. Ik denk dat dat niet echt wenselijk is. Want,
bijvoorbeeld nationaliteit. Of
nationaliteit, ja. Maar er zijn natuurlijk dataprojecten denkbaar waar je precies voor een bepaalde populatie die je via de nationaliteit kunt identificeren, iets wil doen.
Dan moet je die data hebben. Het is relevant als je Nederland binnen wil komen.
Ja, nee, ik bedoel alleen voor een dataset. Dus soms moet je, als je politiek voor een bepaalde groep wilt maken, dan moet je de data ook ter beschikking hebben. Dus een algemeen verbod op het gebruik van indicatoren, dat lijkt mij niet echt constructief. Nee. Het gaat veel meer om wat is de politieke actie die hier aan verbonden is.
Het gaat veel meer over de reactie van de mensen eigenlijk.
En dat is mijn zorg bij de vraag die je net stelde. Als we het proberen terug te brengen naar de techniek, is het toch vaak, vooral van volksvertegenwoordigers, een poging om af te komen van de politieke arbeid die ze moeten doen. Ja. Daarvoor worden ze gekozen. Dus daar komen ze echt niet omheen. Ze moeten deze politieke arbeid doen.
Ik ben het helemaal met je eens. Zou het ergens toch iets beperken? Wat zou het wel kunnen bieden? Zou het misschien toch een indicatie kunnen bieden van gevoelige variabelen? Of gender of nationaliteit over en above wat we verwachten eigenlijk een effect heeft op de voorspellende variabelen? Dat we daar toch een soort... Ja, dat we ook met een analyse daar toch wat inzicht
in krijgen. Dat wordt ook gedaan. Dat vind ik ook heel zinvol, dat je model test. Dat je probeert te kijken, wat gebeurt als ik een indicator iets minder zwaar weeg? Wat is het resultaat? Krijg ik meer true of meer false positives? Wordt het accurater of minder accuraat? En dat je dat ook transparant kunt maken. Dat je kunt uitleggen, ik heb die en die keuzes gemaakt. Dat heeft deze voordelen en deze nadelen. Maar dat houdt wel in dat als dat iets is dat ergens in het sociale domein gebruikt wordt, dat mensen die hierover gaan, volksvertegenwoordigers bijvoorbeeld, ook begrijpen wat die data-analyst bedoelt met deze beschrijving.
Precies, want anders moet de data-analyst gaan zeggen, ik heb alle bias eruit gehaald. Dat is natuurlijk een statement die sowieso niet klopt. Het is veel fijner als de data-analyst kan zeggen, ik heb gekeken wat de sensitiviteit is van een bepaalde variabel. En dat het ook wordt begrepen door anderen wat dat precies betekent.
Maar daar zie je, dat is misschien mooi dat we hier aan het einde van ons gesprek bij uitkomen. Wat we nodig hebben is eigenlijk een gezamenlijk vocabulaire om hierover te kunnen spreken. De volksvertegenwoordigers, de burgers, de media, om dit bespreekbaar te kunnen maken.
Ik had eigenlijk geschreven, ik had een vertaling van menselijke waarde naar technische taal. Ik bedoelde eigenlijk dat daarmee. Je hebt erachter geschreven, I doubt it. Maar ik bedoelde eigenlijk dat we een brug moeten slaan, ook tussen de meer gangbare menselijke taal en de technische taal. En dat we die twee moeten verbinden met elkaar.
Ja, ik denk dat er meer algemene kennis over die datapraktijken nodig is. Dus het is fijn dat wij journalisten hebben die zich met techniek bezighouden. Dat er NGO's zijn die kritisch kijken naar het gebruik van deze datapraktijken. En hierover schrijven. Je kunt kritiek hebben aan de rapporten, je kunt kritiek hebben aan het perspectief. Maar dit draagt bij tot een verhoging van die digitaal-ethische vaardigheden die nodig zijn om echt een kritisch discours over techniek te hebben. Hoe meer ons leven geraakt en gestuurd wordt door techniek, hoe belangrijker is het de politieke aspecten ervan expliciet te maken en ook als electoraat gewoon geïnformeerd genoeg te zijn om te weten, verschillende partijen hebben hier verschillende standpunten over. De techniek is niet een one size fits all. Het is niet neutraal. Het is zo dat hier bepaalde keuzes gemaakt kunnen worden die verschillende maatschappelijke perspectieven beschrijven.
Als we nu terugkomen op de centrale vraag met hoe gaan we verantwoord om met data en algoritmes. Wat ik dan heel erg hoor is in ieder geval het bewustmaken van de technische taal die eromheen gaat en de grondwet die eromheen zijn, zodat we een gesprek kunnen voeren over de waardeafwegingen. Is dat een... Vult antwoord vooral aan.
Dat is het. Dus dat zou fijn zijn. Als we dus kritisch, ook maatschappelijk, een gesprek over deze waardevraagstellingen in de keuzes die wij maken voor techniek kunnen voeren.
Ik denk dat we het nog gaan afronden, Mirko. Ik vond het een heel fijn gesprek.
Hartelijk dank.
Zo, dat was een heel fijn gesprek met Mirko Schaefer. Wij gaan samen met Mirko de workshops aanbieden waar we het over hebben in de podcast. Als je daarin geïnteresseerd bent, neem dan contact met me op via rijk@hero.nl of hou de website in de gaten.